Guten Morgen. Het is altijd een genoegen om weer hier te zijn. Ik heb deze keer mijn dochter zelfs meegebracht. Mijn huwbare dochter. Ja, ik bedoel daar niks speciaals mee, maar... het is een heel voorrecht als je kinderen mee weggaan. Dus... heel fijn. En ik zie dat jullie ook aan inteelt doen. Dat is ook een bepaalde evangelisatiestrategie. Ja. Maar daar gaat veel mee gepaard. En opvoeden van kinderen is geen gemakkelijke zaak. Wim Sonneveld, ik weet niet of u... Wim Sonneveld, dat was de voorganger van Toon Hermans. Die zei in een van zijn sketchen... een vader is een stakker die in het duister tast... En het is een van de moeilijkste taken voor onze kinderen om op te groeien in deze wereld en voor ons om hen daarin te begeleiden en dingen aan te leren en dan stilaan los te laten. En dan mag je zo dankbaar zijn dat je kinderen het goede spoor gaan volgen. Dus genade Gods. Lien en Cliff hebben zich een paar maanden geleden allebei laten dopen. En dan gebeurt er iets in mama's en papa's hart. En ze zijn met de Heer bezig. Lien studeert Japans. Ik heb nooit begrepen waarom ze die keuze maakte. Totdat ik er onlangs achter kwam dat ze eigenlijk hopeloos op zoek was naar een taal waarin ik haar niet kon begrijpen. Ik ben vereerd dat mijn dochter meekwam vandaag. Ik wil het hebben echt aansluitend, en dat vind ik altijd mooi als je zo van die knipoogjes van God krijgt, terwijl je zit te wachten om te moeten preken, is het weer het goede of niet het goede onderwerp. Maar ik wil mij ontzettend aansluiten bij wat Walter daar juist vertelde over de zachtmoedigheid van God. Ik wil het hebben vandaag over de nederigheid van God, en dat sluit ontzettend dicht bij elkaar aan. En Walter vertelt zijn verhaal van op de luchthaven. Ik heb gisteren iets meegemaakt waar ik mij dood voor schaam. Over mezelf. We waren in Roeselare bij mijn schoonvader. Een wat oudere man, en ik ging boodschappen doen. En ik kwam op de parking van een groot warenhuis en alles stond vol, weet je. En ik zie daar iemand... die zijn auto aan het opvullen is en ik zet me mooi opzij met mijn kniplicht aan. Wow. Ik heb een longontsteking gehad een paar weken geleden, dus jullie gaan niets horen vandaag. En ik sta daar te wachten met mijn kniplicht aan om zijn plaats in te nemen. En op het moment dat hij wegrijdt, krijg je een andere auto, whoops, die plaats in. En ik word zo boos. Weet je, ik zet mij achter die andere auto, ik blokkeer hem, ik stap uit, ik zeg meneer, ik sta er al 5 minuten te wachten. En die man, die had me echt niet gezien, denk ik. En die reed dan weer weg. En dan ga ik in die plaats en ik zeg, Heer, wat voor een onmens ben ik toch. Ik noem me christen, zie mij hier bezig. Zie mij hier bezig. Ik zeg, Heer, hoeveel geduld zult gij nog hebben met mij? Weet je, dan zinkt je de grond in. Ik wil zo graag een goed christen zijn. En dan komt dat oude Jantje altijd weer naar boven. Mijn vrouw zegt dat. Als ik zoiets uithaal, dan zegt ze, daar heb je het oude Jantje weer. Ja. Dat is waar. Je wil zo graag als de Heer zijn. En als ze dan vertellen dat we moeten bidden voor broeders die in andere landen vervolgd worden en hun leven op het spel zetten... En ik zie hoe makkelijk dat ik onderuit ga. Dan zeg ik, Heer, ik heb nog zoveel weg af te leggen. Zoveel te leren. Ik heb u op elk moment nodig, zo nodig. En dan heb je die wonderlijke manier waarop God dan telkens weer nabij is. Niet afwijst, niet van ver staat, maar weer zo nabij. Want... het gekke is dat hij niet teleurgesteld is. Ik ben teleurgesteld, want ik verwacht dingen van mij die het niet moet verwachten. Maar God die weet hoe feilbaar, hoe begrensd, hoe onvolmaakt ik ben. En wij zijn, en dat is een ongelooflijk voorrecht van die God. En ik wil beginnen met een tekst in Jesaja 57. Als u even met mij opslaat. Want God is van eeuwigheid dezelfde. En we zien natuurlijk we gaan daarna naar het Nieuwe Testament gaan. Om van Jezus te leren wat nederigheid is. Maar ik wil beginnen bij het Oude Testament, omdat God dezelfde is. En telkens weer die aspecten van God naar voren komen. En in Jesaja 57 wil ik lezen vanaf vers 15. En daar staat, want zo zegt de hoge en verhevene. Ik zie hoe God zich aankondigt. Zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam heilig is. In den hoge en in de heilige woon ik. Dus God geeft hier 3-4 keer door de Heilige Geest aan hoe hoog en verheven. De hemel der hemelen kan hem zelfs niet bevatten. God staat boven alles. Maar daar eindigt de zin niet. In de hoge en in de heilige woning. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelde op te doen leven. Dat is het wonder van God. Hij staat boven alles. Hij is de koning de koningen en de heer der heerscharen. Hij ongenaakbaar, onbereikbaar, zo verheven, zo groot is hij. En tegelijk is hij hier. Laten we even bidden. Vader, wilt u me helpen, Heer, om aan... Als ik over zo'n onderwerp spreek, Heer, dan weet ik dat ik altijd ga tekortschieten. Als ik over u wil spreken, Heer, dan schieten we altijd tekort. En wilt u mij leiden, Vader, als we het hebben over uw nederigheid, dat het tot ons mag doordringen, Heer, wat een wondere eigenschap dat is van u. Heer, u staat zo hoog boven ons en toch... Dat verlangen van u om zo dicht bij ons te zijn, Heer. Veel dat u daarin zo ver bent gegaan, Heer, dat we het nauwelijks kunnen beseffen. Wilt u onze harten openen om dat te ontvangen, om dat mee te nemen ook, Heer. Om van u te leren. We willen zo graag zijn zoals u, Heer, maar in volle besef dat onbereikbaar is voor ons. Wilt u ons leiden in deze prediking, Vader. Ik dank u daarvoor. Amen. We gaan naar Filippenzen, hoofdstuk 2. Ik ga lezen vanaf vers 5. Het zijn gekende versen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook bij Christus Jezus was. Die in de gestalte Gods zijnde, het God gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen is gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot aan de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en men de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen en van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden, Christus Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. We gaan ons eerst richten op dat eerste deel van die gezindheid over Jezus die in de gestalte van God was en dat God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zich ontledigd heeft en aan de mensen gelijk geworden is. Wij kunnen nauwelijks voorstellen wat het is voor Jezus vanuit de hemel naar deze wereld te komen. We staan daar niet rap bij stil. Maar u moet zich voorstellen wat die hemelse situatie is. De absolute zaligheid, de absolute volmaaktheid, de absolute veiligheid, de liefde van God die daar ten volle is. En vanuit die volmaakte heiligheid en reinheid en die geborgenheid die daar in de hemel heerst tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En dit verlaten om naar deze wereld te komen. U kunt zich inbeelden dat een prins in een paleis leeft en een zeer luxueus leven heeft met uitgelezen maaltijden en altijd personeel om hem heen en hygiënische omstandigheden die perfect zijn, weet je, altijd alles tot in de puntjes verzorgd en alles goed en veilig en geborgen. En die dan opeens terechtkomt in Calcutta op de vuilnisbelten en daar moet leven. En daar zijn eten moet zoeken, in die hygiënische omstandigheden. Vuil water drinken, verdorven eten. Dat contrast, mensen, volstaat niet om het verschil tussen de hemel en de aarde aan te geven voor de volmaakte God. Wij vieren dat Jezus naar deze wereld kwam. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet gewild. Hij komt tot een vijandige wereld, een wereld waar alles vergankelijk is. De onvergankelijke werd vergankelijk. De almachtige werd kwetsbaar. De schepper van alle dingen, Jezus Christus, door wie God alle dingen geschapen heeft, werd deel van de schepping. Wij kunnen het contrast niet beogen waaraan God zich heeft blootgesteld toen hij mens werd. Nietig. Een vers dat mij altijd in het aanspreekt rond kerst is, een kind is ons geboren en de heerschappij is op zijn schouders. Mensen, hoe is het mogelijk dat God zich zo kwetsbaar opstelt, terwijl alles daarvan afhangt? Wij zouden zeggen, wat een risico neemt God daar. Hij stuurt zijn zoon, hij laat zijn zoon komen in wie hij zijn welbehagen heeft. Hij laat los, hij weet wat Jezus hier te wachten staat. Toch laat God het gebeuren. Waarom? Voor u, voor mij. En wanneer Jezus dan naar deze wereld komt. Het is zijn wereld. Het is zijn schepping. Hij is als het ware eigenaar van het hele universum. Hij komt tot zijn schepping. Tot wat hij geschapen heeft. En hoe stelt hij zich dan op hier op aarde. Hij is de koning der koningen, de heer der heerscharen. Hij zou op de troon der tronen mogen zitten. Dat is zijn rechtmatige positie. Dat is wat hem toekomt. Elke knie zou zich meteen moeten buigen voor hem. Maar wanneer Jezus naar de aarde komt, komt hij nietshebbend. Hij maakt geen aanstalten op zijn heerlijkheid, op zijn verhevenheid. Maar hij wordt mens en als hij mens wordt, kiest hij ervoor om te leven zonder bezit, zonder geld. Weet je, in het verhaal met dat geldstuk dat ze zeggen, moeten wij belastingen betalen? Dan vraagt Jezus, heeft hier iemand een geldstuk? Hij heeft zelf blijkbaar geen geld op zak. En wat hij had, deelde hij uit. Zonder bezit. De vossen hebben holen, maar de Zoon des Mensen heeft geen steen om zijn hoofd op te leggen. Dat is de positie waarin Jezus kwam. En hij kwam niet om te zitten onder de machtigen en onder de invloedrijken en onder de heersers van deze aarde. Hij kwam om te leven onder de mensen. Moest hij in Brussel hebben geleefd, zou hij in de Marolle gezeten hebben. Moest hij in Calcutta zijn, zou hij in de sloppenwijken zijn. Daar zou je Jezus vinden. En hij ging om met allen die in deze wereld verstoten waren. De bedelaars, de kreupelen, de mensen die melaats waren, waar iedereen met grote bogen omheen ging. Hij ging er naartoe en hij raakte ze aan. Dat is Jezus. En wie tot hem kwam, wees hij nooit af. En dat is ook vandaag de dag zo. Wie tot Jezus gaat, wijst hij nooit af. Dat hij rijk is of arm. Maar er is bij God geen aanzien des persoons. Zoiets is gebeurd toen ik in binnendienst werkte, vele jaren terug. Nu werk ik in buitendienst, dat is een ander woord om te zeggen dat ze me buiten gezet hebben. Ja. En zat ik eens aan mijn bureau en opeens zag ik de secretaresse van de directeur heel opgewonden doen. En de directeur zijn beste jas aan doen en er kwam iemand binnen. En de directeur ging hem gaan begroeten met veel plichtplegingen en naar zijn bureau leiden. En dat zagen we niet alle dagen, dus ik was een beetje nieuwsgierig. En ik zeg tegen de secretaresse, Claire, wie is dat? Dat is de chauffeur van de minister. Dat is waarop deze wereld is gestoeld, mensen. Wij zijn heel anders. En daaruit moeten wij leren. Ga eens even met mij naar het Lucas-evangelie. Hoofdstuk 22. Terwijl we van God zien, van Jezus zien, hoe hij in zulke bijzondere nederigheid zich onder de mensen bevond. En met de mensen omging. Dan zien we de natuur van de mens in Lucas 22. Het speelt zich af de laatste momenten dat Jezus bij zijn discipelen is, bij het avondmaal. Lucas 22 vanaf vers 24. Terwijl Jezus juist zijn laatste momenten deelt met zijn discipelen, dan ziet u wat er in de discipelen omgaat. Er ontstond ook oneenigheid onder de discipelen over de vraag wie van hen de eerste was. Wie onder hen als de eerste moest gelden. En hij zei tot tijd, het koninkrijk der volken, maar de koningen der volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd, ziet u. Er wordt rond mensen met aanzien en plichtpleging gepleegd. Doch gij niet zo, maar de eerste onder u worden de jongste en de leider wordt de dienaar. Dat is de boodschap die Jezus ons geeft. Leer van mij, zegt hij. Wat is er toch in de mens dat de mens zich het recht toe-eindigt om zich boven een ander mens te stellen? Waar halen we dat recht? Waar halen we die gedachte? Hoe komt het dat het in de mens altijd zo is dat wie verstand heeft, dat verstand zal gebruiken om te heersen over anderen, om te manipuleren, om zich een positie te plaatsen waar hij boven anderen staat, waar hij zichzelf verrijkt en zichzelf te goed doet, ten koste van anderen. Mensen, als we zien wat er in het Midden-Oosten gebeurt, hoe sommige mensen jarenlang de macht hebben gehad en een heel volk uitbuiten om zichzelf te verrijken. Kunt u zich dat inbeelden? Kunt u zich inbeelden wat dat zal zijn als die mensen voor God zullen verschijnen? Het was zo prachtig als het daar straks gelezen werd. Diegenen die de aarde vernietigen, zal God vernietigen. Kunt u zich inbeelden dat mensen een heel volk kapot maken, uitbijten voor persoonlijk gewin? Gods bedoeling is heel anders. Dat diegene die verstand heeft, dat hij zich ontfermt over diegene die minder verstand heeft. Dat diegene die kracht heeft, helpt diegene die zwak is. Daartoe stelt God ons. Als gemeente zijn wij zo gesteld dat een ieder de gave die hij van God heeft ontvangen ten dienste stelt van de gemeenschap. Gods boodschap is uw naaste liefhebben als uzelf. Liefhebben betekent uw leven inzetten voor de ander en als uzelf betekent dat ge gelijk zijt. Hier moet meneer de advocaat geen advocaat zijn. Hij is een broeder. En de dokter is een broeder. En hier staat niemand boven iemand anders. Dat is de gemeente van Jezus Christus. En degenen die leiding hebben, staan in dienst van de gemeente. Dat is het koninkrijk van God. Wanneer Jezus spreekt over het koninkrijk van God, en in het Lucas-evangelie dat aangeeft, zalig zijn, want er is geen onderscheid onder elkaar, mensen. We zijn er om er voor elkaar te zijn. En een ieder stelt zijn gaven als doel om de ander te helpen. En als mensen tegen ons komen vertellen, waarom doet God niks, dan is de vraag, waarom doen wij niks? Om te doen wat God van ons verwacht. Want er is bij God geen aanzien des persoons. Onlangs was er een Wereldvrouwendag. En als je die verhalen dan hoort, wat er wereldwijd allemaal gebeurt, waarin sterken zich over zwakken, geweld aandoen. Ik schrok ervan toen er gezegd werd dat er ook in België in 1 gezin op 6 huishoudelijk geweld is. Mensen die met elkaar trouwen, elkaar zeggen, ik hou van jou, we gaan met elkaar door het leven. Ik zal me inzetten voor jou. En dan opeens geweld gebruiken. Waar haalt de mens het recht, de gedachte om dit te doen? En dan schrik ik zo als ik mezelf gisteren op die parking zie. Wat zit er toch in de mens? En we weten, het is de zondeval. Daar staat voor het eerst dat de man zegt dat hij over de vrouw zal heersen. De eerste keer dat het woordje heersen voorkomt is bij de zondeval. En wat wil Jezus ons leren? We gaan terug naar het Johannesevangelie, hoofdstuk 13. En ik denk dat de hoofdstukken 13, 14, 15 tot en met 17 van het Johannesevangelie misschien tot de belangrijkste van de Bijbel horen. Omdat dit de laatste dingen zijn die Jezus wil delen met zijn discipelen. En dat is een voetwassing. Ik ga het hele stuk lezen tot en met vers 17. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had liefgehad tot het einde of tot het uiterste. En onder de maaltijd, toen de duivel weet Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, weten dat de Vader hem alle dingen in handen had gegeven, en dat hij van God uitgegaan was en tot de Vader heen ging. Hij stond van de maaltijd op en hij legde zijn kleren af en nam een lindendoek en omgorde zich daarmee. Daarna deed hij water in een bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen, zij die daar juist aan het praten waren over wie de belangrijkste was. En hij begon ze af te drogen met het doek waarmee hij omgord was. En hij kwam dan bij Simon Petrus. En deze zeide tot Jezus, Heer, wilt gij mijn voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tot hem, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. En Jezus zei tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen, in eeuwigheid. En Jezus antwoordde en zei, indien ik u dan niet was, hebt gij geen deel aan mij. En Simon Petrus zei tot hem, Heer, in dat geval niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is al geheel rein. Gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij, gij zijt niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren aangedaan en weder plaatsgenomen had, zei hij tot hen, begrijpt gij wat ik gedaan heb? Gij noemt mij meester en heer en gij zegt het terecht, want ik ben het. Indien nu ik, uw heer en meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, de slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet. Het is een indrukwekkend gebeuren, want Jezus wast ook de voeten van Judas Iscariot, waarvan hij weet dat hij hem verraden zal. En we lezen dit verhaal en we begrijpen dit wel, maar ik wil het een beetje plastischer voorstellen. Stel u voor wat daar gebeurt. Stel u voor dat ik mij hier begin te ontkleden voor jullie. Dat ik eerst mijn jas uitdoe, dan mijn das, mijn hemd, mijn flanellen onderhemdje. Mijn broek, mijn schoenen, mijn sokken. Tot ik naakt ben. Gênant, hè? Voor jullie, nog meer voor mij. We zouden niet weten waar gekeken als dat gebeurt, is het niet? Maar dan bedenk ik dat de Zoon van God dat wel gedaan heeft. Hij was bereid zo ver de vernedering in te gaan. Voor u, voor mij. Hij liet zich daarna gevangen nemen. Liet zich meenemen. Liet zich de Zoon van God. Hij liet zich mishandelen. In het gezicht spuwen. Hij liet zich slaan. Hij liet zich de baard uittrekken. Hij liet zich geeselen. Hij liet zich wegvoeren tot bij het kruis waar ze hem al zijn kleren uitdeden. Aan een kruis nagelden. En tentoonstelden voor de weg die naar Jeruzalem leidt. Opdat iedereen hem zou zien hangen. Weet je, zonder die daad van nederigheid van God zou er voor u en voor mij geen verlossing zijn. Zo diep is God gegaan voor u en voor mij. Zo diep de vernedering in. Omdat hij u wil redden. En eerlijk gezegd, als ik dan denk aan mensen die dat afwijzen, dan is er voor hen geen hoop meer, is het niet? Zullen we bidden met elkaar? Heer Jezus, de weg die u voor ons bent gegaan. We zullen nooit doorgronden, Heer, hoe diep dat was. U, de onsterfelijke, de onvergankelijke, die sterfelijk werd, die stierf, de dood, uw grootste vijand. Ook dat onderging u, zoals daar straks gezegd werd, u ging het diepst van de duisternis in, om daar een licht te zijn. Wij kunnen nauwelijks beseffen, Vader, hoe ver u gegaan bent voor ons. Maar we zijn zo dankbaar, Heer, dat we u kennen mogen. Dat u in ons leven het licht hebt doen schijnen, Heer. Dat u op onze weg bent gekomen. Omdat u ons bij name kende voor de grondlegging der wereld. Omdat u zei, ik wil jou voor eeuwig bij me hebben. U bent zo'n wondere God, Heer. En we danken u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.